bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Hey, pak je Bijbel, we gaan lezen uit Marcus 4, vers 35 tot 41. En Jezus had net, vlak voor dit stuk tekst, allerlei verhalen verteld, gelijkenissen. Hij had verteld over God en mensen vonden het beren interessant. Er kwamen meer en meer en meer mensen. Zoveel dat hij op een gegeven moment, bij gebrek waarschijnlijk aan een goed podium, besloot om op een boot te gaan staan. Ik denk zo aan de waterkant. Daar kon hij waarschijnlijk lekker hoog staan. Die vissersboten hadden volgens mij wel verschillende verdiepingen. En dat werd zijn preekstoel. En vanaf daar kon hij rustig vertellen over God en over het evangelie, over het leven met God, zonder dat hij onder de voet werd gelopen of mensen van alles van hem wilden. Ik vond het wel slim. En op een gegeven moment wordt het avond en Jezus is moe of klaar ermee of vindt dat het tijd is om even rust te nemen. Dus hij zegt tegen zijn discipelen, kom, ik wil met jullie naar de overkant varen. We gaan het meer op. Het is goed geweest. We gaan naar de overkant en we gaan rusten. En dan staat er in Marcus 4 vanaf vers 35 het volgende verhaal. Aan het eind van de dag, toen het avond was geworden, zei Jezus tegen zijn leerlingen, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen Jezus mee in de boot waarin hij al zat en ze voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. De leerlingen maakten Jezus wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat wij vergaan? En toen Jezus wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei hij tegen het meer, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en het meer kwam tot rust. En Jezus zei tegen zijn leerlingen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? En de leerlingen werden bevangen door grote schrik of grote bewondering, ontzag. En ze zeiden tegen elkaar, wie is hij toch? Dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen. Vader God, ik bid dat u, terwijl we dit verhaal uitpakken, tot ons zal spreken vanochtend. Werk door mij heen, spreek door mij heen, geef me uw woorden. Ik bid dat we een vrede zullen ervaren, dat u de stormen en de onrusten in ons tot stilte zult manen vandaag. Vader, dank u wel, Heer, dat u ons lichter en vrijer en een stukje bevrijder naar huis zult laten gaan. In Jezus' krachtige naam bid ik dat. Amen. Hey, wie heeft er onlangs wel eens iets verbouwd in huis? Ja, Ruud. Ja, Hattie. Ruud die is met een team klussers zijn huis aan het nieuw huis aan het verbouwen. Hattie heeft volgens mij plinten, pakket, alles. Hielke, mijn man, die is in Utrecht echt... ik zie hem bijna nooit meer. Nee, grapje. We hebben een huis in Utrecht, daar is hij flink aan het klussen. En iemand anders nog geklust onlangs? Ja... Nee, alle huizen zijn mooi. Goed. Hielke die zou graag wat hulp willen. En het hier Ruud ook. Dus als je wat middagje vrij hebt, ga naar hem toe. Hey, ik zal je heel eerlijk bekennen. Ik ben best wel niet zo heel erg praktisch handig ingesteld. Ik heb, zo zou je kunnen zeggen, twee linkerhanden. Het is echt zo, Hielke. Ik heb het... tijdens de verbouwing gepresteerd om met speciale houtverf de metalen buizen te schilderen. Daar kwam ik na een meter of drie achter dat Hielke zei, schatje, dit is helemaal niet de verf voor de buizen. Dat zijn dus blijkbaar verschillende soorten verf. Dat is zeg maar mijn houding richting klus. Ik ben gewoon niet zo goed erin. Ik ben heel erg blij dat ik een hele handige man heb. Maar goed, ik doe mijn best af en toe om ook even mee te helpen en om ervan te leren. En toen ik kind was, was het precies zo. Ik had echt geen flauw idee hoe je iets moest schilderen als ik aan het knutselen was. Dan vond ik vooral lekker knippen of dat soort dingen, of dingen inkleuren. Gewoon lekker overzichtelijke taken. En ik sprong ook gewoon lekker graag achter de piano, weet je wel. Daar ging mijn creativiteit naartoe, lekker dingen schrijven. Maar praktisch klussen was niet zo mijn ding. Nou, en ik woonde bij mijn ouders thuis en ik had daar mijn eigen kamer. Ik ben de oudste van 5. Na mij komen 2 donderstenen van broertjes. Geweldige mannen inmiddels. Die hadden samen een kamer. Mijn jongste zusjes hadden samen een kamer. En mijn ouders die dachten, nou, Bo is de oudste. Er zit zo'n gap tussen haar en de rest. We geven haar haar eigen kamer. Prachtige kamer, een beetje een eigen plekje in het huis, boven de garage. Had ook een soort van verhogingje erin, dus ik heb al vanaf dat ik 6 was daar op het podium gestaan. Het was echt helemaal mijn plekje. Ik vond het heerlijk om me daar terug te trekken. En het was echt mijn plek. Het enige was, die kamer had balken, schuindak. En die waren al van voordat wij daar naartoe waren verhuisd, geverfd in een kleur waarvan eigenlijk het verboden zou moeten worden dat het verkocht wordt. Het was een nietszeggende, saaie, oninspirerende kleur roze. En mijn ouders dachten, nou, dat is toch leuk voor een meisje. Maar nee, ik weet niet of er mensen... Het was niet pastelroze, weet je, want dan kun je nog leuk... Het was niet oud roze, het was niet fel roze, maar het was gewoon zo'n... Nee, niet een mooie kleur roze. En toen ik 6, 7, 8 was, boeide me dat echt helemaal niks. Ik was daar niet mee bezig. Maar op een gegeven moment werd ik wat ouder en ging ik niet meer met vriendinnetjes spelen op mijn kamer, maar gingen we chillen. En had ik een koffiezetapparaat en gingen we kletsen. En ja, dan word je je ook bewuster van hoe dan de kamer waar jij je vriendinnen uitnodigt eruit ziet. Dus ik dacht, oh, die roze balken. Ik lijk echt wel gewoon het is een kamer van een meisje van 3. Weet je wel. Ik vond het helemaal niks. Maar ik durfde niet aan mijn ouders dit probleem voor te leggen. Ik had zoiets van, weet je, het gaat waarschijnlijk geld kosten, tijd kosten. Ik moet niet klagen. Ik heb mijn eigen kamer, notabene. Ik heb een heerlijke ruimte. Weet je wat, ik fix dit zelf. Dus ik ben van mijn zakgeld bepaalde fotolijstjes gaan kopen die dan een beetje wel matchten. En ik probeerde er wat van te maken. Toen ging ik op kamers en die kamer kwam vrij. In ons huis is er nooit meer. Vervolgens had ik gewoon altijd een matras thuis. Want de kamers werden gewoon verdeeld over de rest van de kinderen. En mijn oudste zusje kreeg mijn kamer. En 2 weken nadat ik op kamers was gegaan, kwam ik terug. En ze zei, Bo, kom, ik wil je iets laten zien. Dus ik denk, nou, ik ben benieuwd. En ze nam me mee naar mijn kamer, wat toen haar kamer was. En ze deed de deur open. En ik zag een soort van fantastische inbouwkast, nieuwe gordijnen, een 2-persoonsbed, jawel, nieuwe dekbed overtrekken en balken geschilderd in een waanzinnige stylish kleur lichtgrijs. En ik dacht, auw. Want wat was er gebeurd? Mijn zusje had mijn kamer gekregen. En die dacht, ja, sorry hoor, maar roze balken, daar ga je mij dus echt niet in krijgen. En die heeft mijn ouders gevraagd, hey, pap, mam, ik zou zo graag een andere kleur op die balken willen. En ze is met hen een plan gaan maken. Nou, nu denk je misschien, waarom vertel je in vredesnaam dit verhaal? Maar ik denk dat dit is hoe wij soms omgaan met God. Hoe vaak hebben wij niet situaties in ons leven waarin wij het proberen zelf op te lossen? Waarin wij denken, weet je, ik regel het wel. Of waarin wij denken, het zal God kost hem weer tijd, het kost hem weer aandacht, het kost hem weer geld. Weet je, ik regel het zelf wel. En hoe moeilijk is het soms voor ons om te zijn als mijn zusje en gewoon naar God toe te gaan en te zeggen, Heer, ik zou zo graag. Of God, dit is waar ik over aan nadenken ben. Zullen we samen een plan maken? En de discipelen op het schip hadden een beetje dezelfde houding. Want ze voeren het meer op en ik kan me zo voorstellen dat ze lekker bezig waren met de koers bepalen en zorgen dat de boot lekker voer. Jezus had het zich gemakkelijk gemaakt. Er staat zelfs dat hij sliep op een kussen. Vind ik echt hilarisch. Volgens mij heeft hij ergens ik weet niet of daar echt slaapkamers in waren, maar ik verwacht dat een kussen een soort van zak graan was in die tijd of zo. Dus hij moet dat ergens vandaan hebben gehaald en lekker hebben neergelegd en lekker zijn gaan liggen. Zo, heerlijk, dag gesproken, ik heb weekend, ik ga chillen. Misschien stond er nog een flesje bier ergens of zo, wijn. En Jezus maakt het zich gemakkelijk en die discipelen die zorgden ervoor dat ze naar de overkant zouden gaan. En op een gegeven moment zagen ze in de verte een storm opkomen. Ik stel het me zo voor, we wonen in Den Haag, we weten allemaal hoe dit gaat. Je ziet dan op een gegeven moment in de verte die wolken zo samentrekken. En het wordt donkerder En je voelt dat de wind wat guurder wordt. Je krijgt het een beetje koud. En alles. Je ziet mensen weglopen. Mensen die een buienradar-app hebben, weten al lang dat er een storm aan komt. Dus die maken dat ze weg zijn. En ik zie het zo voor me dat de discipelen dachten, goed. En dus golven begonnen hoger te komen door die wind. En ik zie het voor me dat ze elkaar zijn gaan zeggen, jongens, we hebben emmers nodig en we moeten iets van een schep of zo, of een dwel. En dat ze zijn gaan rennen op die boot en emmers zijn gaan pakken, bakken, wat ze ook konden vinden. En het water kwam over die boot heen en ze dachten, goed, dit is echt een storm. En dat ze dat water in die bakken zijn gaan gieten en over de rand. En dat ze, koste wat het kostte, dus de zeilen in zijn gegaan om te zorgen dat alles goed vast zat. En dat er een paar extra mannen achter het roer stonden om te zorgen dat het navigeren goed ging. En de storm werd heftiger en begon, de golven werden groter en groter en de zeil begon heen en weer te klapperen. En er staat dat de storm zo intens was dat ze op een gegeven moment dachten, we vergaan. Zo heftig was die storm. Dit was niet het storm waarvan je denkt, nou, een beetje misselijk. Maar dit was echt storm waarvan je dacht, we gaan de overkant niet halen. Zo'n storm. Ik heb hem zelf gelukkig nog nooit meegemaakt, maar ik weet niet of er iemand is die dat heeft meegemaakt. Echt heel heftig. En grappig genoeg is dat pas het moment dat ze zich realiseren dat er nog iemand op de boot was. Pas op dat moment dat ze in de overtuiging waren geraakt dat ze zouden vergaan, realiseerden ze zich, wacht eens even, Jezus is er ook. Pas op dat moment kozen ze ervoor om naar hem toe te gaan en hem te betrekken bij de situatie. Hoe vaak in ons leven komt het niet voor dat we midden in een situatie zitten waarin de onzekerheden ons lijken te overmannen, waarin in onrust lijkt alsof het kolkende golven is wat over ons heen slaat, of waarin de angsten zo gigantisch groot zijn geworden dat we het gevoel hebben dat we vergaan. Misschien dat we letterlijk in de overtuiging zijn gestapt dat we denken dat we het niet meer gaan halen. Dat we zo ziek gaan worden of dat we zo veel pijn gaan hebben. Soms kunnen we onszelf zo gek maken en is ons hoofd als een storm op zee. En hoe vaak kiezen we er pas voor om pas op een moment dat we echt niet meer weten wat wij kunnen doen, Jezus te betrekken. Terwijl hij al die tijd bij ons op de boot was. Ik zie het voor me dat de discipelen, terwijl ze naar de lucht keken en zagen dat die wolken samen krompen, er niet over na hadden gedacht om Jezus te betrekken. Terwijl dat zo'n mooi moment was geweest. Om te zeggen, oh wacht, Jezus is hier. Heer, moet u even komen kijken. U weet vast wat hier aan de hand is. Als ze dat hadden gedaan, dan had Jezus misschien toen al gesproken tegen die wolken. Of hij had ze gezegd, guys, don't worry, I'm here. Had ze kunnen bemoedigen. Hij had een wonder kunnen doen. Of hij had met hen kunnen staan op dat moment. Maar daar kozen ze niet voor. Ze kozen ervoor om hem pas te betrekken. Nadat ze kaart hadden zitten knokken met die omstandigheden. Weet je, we hebben allemaal situaties in ons leven waarin we zelf aan het knokken zijn. Waarin we denken, wij doen het zelf wel. En we vergeten dat we Jezus kunnen betrekken. Als meisje deed ik een beetje hetzelfde. Mijn ouders waren in de buurt, ze waren super toegankelijk. Ze hebben me nooit het idee gegeven dat iets voor mij doen te veel was. Maar ik wilde het zelf doen. Ik wilde voor mezelf zorgen. Ik wilde hen niet tot last zijn. Of ik was een beetje bang dat als ik het vroeg dat ze het gek zouden vinden. En ik denk dat wij soms in ons leven op die manier met God omgaan. Dat we het zelf willen doen. Oké, de kleur van je kamer is niet bepaald een storm te noemen. Maar je snapt wat ik bedoel. Soms kunnen we zelf in een situatie zitten op ons werk. Of in ons huwelijk. Of in onze relatie naar onze ouders. Of naar onze kinderen. Of in een relatie naar onze peers op werk of onze vrienden. En dan voelt het als een storm. En vergeten we dat we daar Jezus onderdeel van kunnen maken. Weet je wat grappig is in het verhaal? Staat dat het eerste wat ze vervolgens tegen Jezus zeggen, dat ze toen ze besloten om hem toch maar te betrekken bij deze hele situatie, want het zag er toch wel naar uit dat het over was. Was het niet eens een vragen om hulp of iets dergelijks. Maar wat zeggen ze tegen Jezus? Er staat, ze maakten hem wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Ik vind het echt zo bizar. Dat dus het eerste is wat ze zeggen als ze eenmaal besloten hebben om Jezus te betrekken. Dat ze niet zeggen, hier, kijk, of God, we gaan eraan, help ons. Maar dat ze hem aanspreken op dat hij niet om hun zal geven. Blijkbaar is de angst van de discipelen om niet serieus genomen te worden, of om niet gezien te worden, of om niet to not be cared for, dus dat er niet om hun gegeven wordt, nog groter dan het feit dat ze vergaan. Dat is toch opvallend, dat ze niet zeggen, Heer, we vergaan, help. Maar dat ze zeggen, Heer, kan het u niet schelen dat we vergaan? En als ik je heel eerlijk ben, soms hebben wij ook dat gevoel in ons leven. Dat we er alles aan hebben gedaan. Dat we de uitweg niet meer zien. En dat we denken, het kan God ook gewoon niks schelen. Wie heeft dat wel eens gevoeld? Ah, he doesn't care. Nou, ik heb nieuws voor je. He does care. Het kan hem wel schelen. Hij geeft wel om hoe jij je voelt. En God wil je ontmoeten midden in dat rauwe stuk in je leven. Soms kunnen we het gevoel hebben dat we alleen maar naar God kunnen komen als het goed met ons gaat. Of als we alleen maar woorden van aanbidding en prijs tot hem kunnen zeggen. Hoe vaak hebben we het er niet over van bid tot de Heer en wees dankbaar. Maar wat nou als dat niet eens lukt? Wat nou als het niet eens lukt om dankbaar te zijn? Omdat je zo overmand wordt door datgene waar je doorheen gaat. Weet je, ik geloof dat de keuze maken om Jezus dan te betrekken, om te vertellen hoe rot je je voelt, hoe boos je bent, hoe pijn je bent gedaan, hoe verdrietig je bent, hoe wanhopig je bent. Om uit te leggen of te vertellen aan God hoe het met je gaat, dat dat voldoende is om hem ruimte te geven, om te gaan bewegen. Juist wanneer jij niet eens meer weet hoe je God kan prijzen, juist dan ga naar hem toe. Juist dan. Zeg, Heer, ik weet dat u bij me bent op die boot en ik zie het niet. Ik weet gewoon niet hoe ik hier doorheen moet komen. Of ik ben zo bang. Of ik ben zo boos. Juist op dat moment. Ga naar hem toe, vertel hoe je je voelt. En ik geloof dat God iets in beweging gaat zetten, want dat zie je in dit verhaal. Jezus, die springt op en het eerste wat hij doet is het volgende. Hij loopt naar de wind toe of loopt de boot op en hij zegt bestraffend dat het tot rust moet komen. En hij zegt tegen het meer, zwijg, wees stil. Jezus die spreekt de discipelen niet gelijk aan op het feit dat ze die houding hebben, dat ze hem niet geloven. Nee, Jezus gebruikt deze uitstap in wanhoop, of deze uitstap naar hem toe, deze uitreiking om hem te betrekken, en gaat voor ze rennen. Weet je, God heeft het niet van ons nodig dat wij op ons paasbest bij hem komen. He doesn't care. Weet je, al heb je een knot op je hoofd, loop je in je lelijkste broek, al heb je, maakt me niet uit, heb je het gevoel, ik kan God toch niet zo onder ogen komen. Yes, you can. En hij wil het. Hij wil weten hoe het met je gaat. En dat is gaaf. Want Jezus pakt de ruimte die discipelen hem hebben gegeven en hij gaat aan de slag. En het mooie is, hij spreekt de wind toe en hij spreekt het meer toe. En de wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. De discipelen geloven hun ogen niet. Want ze zaten net nog in een storm waarin ze het gevoel hadden dat ze zouden vergaan. En ineens is het echt het kalmste meertje wat je je kunt voorstellen. Zo één waar je lekker met je voetjes in het water zo dobbert. Af en toe is een leuke strandpal erop, want het is veilig. Dus dan kun je weer uit de boot. Van een totale storm wordt het volledig stil. En komt er een rust. En komt er een hoop. En vervolgens spreekt Jezus de discipelen aan op hun angst en hun ongeloof. Al die tijd was Jezus in de buurt, maar ze vroegen hem niet om hulp. En misschien is dat omdat we soms geloven dat Jezus geen wonder kan doen. Terwijl Jezus met één woord een situatie volledig kan laten omslaan. Soms zijn er situaties in ons leven waarvan wij niet geloven dat God die kan veranderen. Dat hij herstel kan brengen. Dat hij ons kan genezen. Dat hij situaties volledig kan omdraaien. Maar Jezus laat in dit verhaal zien en verderop in de Bijbel keer op keer op keer hoe krachtig zijn woorden zijn. Weet je, in dezelfde tekst, maar dan in de Message-vertaling, is een Engelse, een beetje creatieve vertaling, staat het volgende. Awake now, he told the wind to pipe down and said to the sea, quiet, settle down. The wind ran out of breath. The sea became smooth as glass. The wind ran out of breath and the sea became smooth as glass. En die zin, the wind ran out of breath, die sprak tot mij. Want ik realiseerde me dat de wind al die tijd dus voldoende adem had gehad. De wind die had een longcapaciteit waar je u tegen zegt. zo heftig dat een boot op het punt stond om om te slaan. Maar Jezus sprak en de wind raakte buiten adem. En het woord, het Griekse grondwoord wat hiervoor wordt gebruikt, dat stukje ran out of breath, dus wat er gebeurde met de wind, is het volgende woord. En ik ben heel erg benieuwd of er iemand Grieks heeft gestudeerd die mij kan vertellen hoe je dit uitstuurt. Klaske, heb je hem? Ja. Iemand? Nee? Oké, dan ga ik een poging doen. Volgens Google spreek je dit uit als kopatso. Zeg allemaal kopatso. Ja. Kijk, nou hebben we dat weer geleerd van vandaag. En kopatso betekent zwakker worden, afnemen in kracht, terugtrekken, uitgeput raken. De wind die in staat was geweest om de boot te doen kapseizen, verloor zijn kracht. Werd zwakker, nam af in kracht, trok zich terug, raakte uitgeput. Weet je, soms vechten wij zo lang en zo hard met onze omstandigheden. En ik geloof dat die omstandigheden hun kracht dan behouden. De wind, die bleef maar waaien en werd sterker en sterker. En als Jezus niks had gedaan, dan was die boot omgeslagen. Zolang wij aan het vechten zijn met onze omstandigheden, behouden die omstandigheden hun kracht. Misschien worden ze bijna wel sterker. Wie herkent dat? Wanneer wij tegen onszelf aan het zeggen zijn, ik moet dat sigaretje laten liggen. Ik moet dat sigaretje laten liggen. Of ik mag niet denken dat ik niet mooi ben. Ik mag niet denken dat ik lelijk ben. Of wanneer wij proberen het goed te doen met de mensen om ons heen, terwijl we eigenlijk helemaal niet goed in ons vel zitten. Het kan soms behoorlijk moeilijk zijn. Wie herkent dat? Dat je aan het knokken bent met je omstandigheden en probeert het goed te doen, maar dat het gewoonweg niet lukt om die omstandigheden te boven te komen. Of misschien wel even, maar dan komen ze weer net zo hard terug. Dus wij zijn aan het knokken met die omstandigheden en wij raken buiten adem. Wij komen in een positie waarin wij denken, ik kan niet meer. Ik kan gewoon niet meer. Ik ben aan het knokken en ik ben aan het proberen en ik doe alles wat ik kan, maar ik ben kapot. Terwijl wanneer wij Jezus de ruimte geven om te spreken tegen onze omstandigheden, die omstandigheden onmiddellijk hun kracht verliezen. Jezus sprak en de wind raakte buiten adem. Het meer werd spiegelglad. Hij heeft de langste adem. Hij heeft de langste adem. Ik wil je een persoonlijk verhaal vertellen. Toen ik een tiener was, of net ging studeren, merkte ik op een gegeven moment dat ik niet meer zo goed tegen melkproducten kon. We hadden vroeger van die gigantische IKEA-bekers thuis. Die werden echt tot de nok toe gevuld. Die klokten we allemaal achter elkaar weg. Ik denk dat ik 3 keer per dag wel zo'n 1/2 liter melk heb gedronken als kind. Ik vond het heerlijk. Maar op een gegeven moment werd met mijn lijf daar, die had geen zin meer in. Beetje lactose intolerant werd ik. En ik merkte dat dat heftiger en heftiger wordt en dat ik echt moest gaan letten op wat ik moest eten. Dus taartjes liet ik op een gegeven moment maar gewoon staan. Lekkere toetjes bij mijn oma. Die vergat altijd een beetje dat ik daar, dat ik geen lactose mocht hebben. Dus dat moest ik aan me voorbij laten gaan. En als ik dan toch dacht, dit kan ik niet laten. Even een hap tiramisu, wie kent het? En dan had ik gewoon weer echt gigantische buikpijn. Heel vervelend. Maar Ik leerde ermee leven. Ik kocht sojaproducten. Ik ging amandelmelk dingen drinken. Ik probeerde het melk gewoon uit mijn leven te bannen. En andere producten, alternatieven te eten. En op die manier leerde ik er een beetje mee leven. En op een gegeven moment was ik bij een vrouwenconferentie in Sheffield. Samen met Nicola, onze voorganger. En we waren bij het ontbijt. En zij pakte een bak met cornflakes. En ze schoot daar maar toch een halve liter melk in. En ik zag er echt zo kijken. Lekker. En ik keek ernaar en ik dacht, oh, cornflakes met melk. Als je dat tijden niet hebt gehad, dan kan het er zo aanlokkelijk uitzien. En ik wist dat er een vrouw was tijdens die conferentie die ging bidden voor genezing. En ik grapte tegen Nicola. Ik zei, Nick, hoe hilarisch zou het zijn als mijn lactose-intolerantie vandaag genezen zou worden. Dat zou toch wel chill zijn. Dan kan ik morgen ook zo'n bak cornflakes eten. En ik zei het met een sprankje geloof. Een sprankje. Het was verder vooral een lolletje, want ik dacht, ja, dat hoort gewoon bij mij. Dat is nou eenmaal, daar moet ik mee dealen. Weet je, dat is iets waar ik nu middenin zit. Dat hoort bij mij. Ik moet gewoon zorgen dat ik dit, dat ik hier gewoon mee leef. En that's my problem. En die vrouw kwam op tijdens de conferentie. En ze zei, ik wil gaan bidden voor mensen met fysieke problemen. En weet je wat het derde was wat zij noemde? I want to pray for people with lactose intolerance. Ongelooflijk. Kijk, als ze had gezegd, I want to pray for people who hurt their knee of zo. Als je een kniepijn of... Nee, er zijn altijd wel een paar mensen die... Nee, grapje. Maar ik dacht... Nee, weet je, ik geloof dat mensen die bidden voor genezing echt een woord van God hebben. Maar ik bedoel, lactose intolerantie. Hoe specifiek wil je het hebben? Het was niet eens, ik wil bidden voor mensen met een allergie. Maar het was met een lactose intolerantie. Nou, ik stond verbaasd. Echt, ik wist niet wat me overkwam. En ik ging staan. Ik dacht, yeah, that's me. En ik stond op mijn plek en ze heeft me niet eens naar voren gehaald. Ze heeft vanaf het podium gebeden en ging weer door met het volgende probleem waar ze voor bad. En op dat moment ervoer ik zo'n liefde. Echt waanzinnig. En die had ik wel eerder ervaren. Maar ik werd helemaal warm. En ik wist het gewoon. Ik wist, God, u heeft me genezen. En God begon tot me te spreken op dat moment. Hij zei, Bo, ik weet dat jij kan leven met een lactose-intolerantie. Daar kun je 80 mee worden, 100 als je wil. Geen probleem. Maar ik hou van jou. Ik hou van jou. Zie dit als mijn liefdesbrief aan jou. Elke keer als jij nu een cappuccino pakt, of als jij nu lekker een bakje yoghurt bakt, of als jij je cornflakes met melk eet bij de ontbijttafel in het hotel, mag je mij prijzen. En zul je herinnerd worden aan mijn liefde voor jou. Ja, I praised him. En het was zo'n, voor mijn groot moment in mijn leven. Niet alleen het feit dat ik genezen was, maar het besef dat God van me houdt. En dat God wil dat het goed met me gaat. En ik realiseerde me dat net als dat de discipelen op die boot zelf het probeerden op te lossen. Ik met die intolerantie het zelf probeerde op te lossen. Ik dacht, weet je, God, ik fix dit wel. Het was eerlijk gezegd niet in me opgekomen om me voor te laten bidden of om mezelf voor te bidden. Het was gewoon onderdeel van wie ik was. Hoe vaak hebben wij dingen in ons leven waar we er niet bij stilstaan dat God daar een wonder in zou kunnen doen. Omdat we er gewoon mee kunnen leven. One thing I do, wat ik heb geleerd en wat ik probeer te doen en wat echt niet altijd goed gaat, maar wat als ik het doe, zoveel rust geeft en zoveel vrede geeft en zoveel bewegingsvrijheid voor God geeft, is Jezus betrekken te midden van mijn storm. En ik probeer de discipelen een beetje voor te zijn. En ik probeer inmiddels dat wanneer ik de wolken al zie komen naar Jezus toe te gaan en te zeggen, hier, er ligt iets in het verschiet en ik zou toch wel heel erg graag willen dat u even met me meedenkt. Hoe gaan we hiermee om? En soms lukt het en soms lukt het niet. Soms zit ik midden in de storm en denk ik, oh ja, vergeten, Heer Jezus. En soms ben ik boos tegen God omdat dingen niet gaan zoals ik ze zou kunnen begrijpen. Soms ben ik verdrietig. Soms ben ik onrustig. Soms ben ik vol prijs, vol liefde, vol dankbaarheid. Maar ik heb geleerd dat het zo ongelooflijk veel vrijheid geeft en vrede geeft als we Jezus betrekken bij waar we doorheen gaan. Hey, en ik wil de band vragen, Hielke en Brecht vragen om naar voren te komen. Ik wil eigenlijk gewoon nog even een gelegenheid geven om hiervoor te bidden voor onszelf. Dus ik wil je vragen om te gaan staan. En op jouw manier je open te stellen voor God. En ik geloof, wat ik aan het begin van het woord ook al zei, dat God iets aan jou laat zien. Al is het iets kleins als een lactose-intolerantie of een bepaald ongemak wat je ervaart in je lijf. Misschien is het een bepaalde houding waar je maar niet vanaf kan komen. Een bepaalde attitude die je hebt. Dat je snel knorrig of kribbig bent en denkt, nou ja, dat hoort nou even bij mij. En je hebt God er gewoon nog niet bij betrokken. Misschien is het je relatie met je lief of je man of je vrouw. Je relatie met je ouders, hoe je daarmee omgaat. Misschien is het de relatie met je kinderen, wat ik eerder al zei. Misschien loop je op je tenen op je werk. Misschien heb je het gevoel dat je buiten adem raakt in je studie. Misschien heb je in de kerk je plek niet echt gevonden. Of heb je het gevoel dat er onrust is. Of dat je niet goed weet hoe je met bepaalde dingen om moet gaan. Misschien is het een bepaalde vriendschap. Iemand waar je zielsveel van houdt. Maar waar je gewoon even niet van begrijpt hoe je ermee om moet gaan. Misschien is het een financiële situatie. Waarin je het gevoel hebt dat de zorgen en de rekeningen en de facturen je overspoelen. En dat je gewoon echt niet meer weet hoe je dit moet oplossen. Weet je wat het ook is? Een gezondheidskwestie. Ik geloof dat wanneer op dit moment jij die situatie aan Jezus geeft en erover begint te vertellen, hem betrekt en dat onderdeel gaat maken van deze week. Niet alleen op dit moment zeggen, hier, hup, ik geef het aan nu, alstublieft, hier is het dan. Maar hem betrekken. Net als dat de discipelen naar Jezus toe renden en ook al hadden ze een verwijt, ze betrokken hem bij de situatie waar ze doorheen gingen. Ik geloof dat wanneer jij God begint te betrekken bij datgene waar jij doorheen gaat. En misschien is het iets waar je al tijden voor bidt. Of waar je wist je gelijk waar dit over ging. Maar misschien is het iets wat God nu aan je laat zien. Waarvan je verrast bent. Heer, serieus? Is ook dit iets wat ik met u kan bespreken? En ik geloof dat wanneer we Jezus betrekken, er ruimte voor hem komt om te gaan spreken. En wat we zien in dit verhaal is dat de woorden van Jezus de kracht hebben om zelfs de heftigste storm onmiddellijk te laten liggen. En ik zeg niet dat er op dit moment voor jou, voor iedereen, een totaal wonder gebeurt en alles helemaal anders is. Maar ik zeg dat er ruimte is om vrede te gaan ervaren over die situatie. En om te gaan ervaren dat er ruimte is om met Jezus hierover te gaan praten, om met hem te gaan wandelen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.